gaan onze Bijbels openslaan naar Genesis 48. En de titel van de preek is vanochtend: Heer, wat bent u nu aan het doen? Heer, wat doet u nu? Genesis 48, halleluja. Niet lang daarna ontving Jozef het bericht dat zijn vader ziek was. Samen met zijn twee zonen Manasse en Ephraim ging hij naar hem toe. Toen hem Jacob vertelde dat zijn zoon Jozef er was, verzamelde hij al zijn kracht en ging op het rand van zijn bed zitten. Hij zei tegen Jozef: God, de ontzagwekkende, is in Luz in Cana. Luz in Cana, dat is Bethel. Die is in Bethel in Cana aan mij verschenen en heeft mij daar gezegd. Daar gezegend. Hij heeft me gezegd: ik zal je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven. Er zal een groot aantal volken uit je voortkomen. En dit land zal ik jouw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Welnu, de twee zonen die jij in Egypte hebt gekregen voordat ik hierheen kwam, zullen als mijn eigen zonen gelden, Ephraim en Manasse. Stel ik op één lijn met Ruben en Simeon. Maar als je hen nog meer na hen nog meer kinderen verwekt, dan zullen ze die als de jouwe worden beschouwd. Zij krijgen grondbezit in het stamgebied van hun broers. Ik wil dit zo omdat toen ik terugkwam uit Paddan, Rachel tot mijn verdriet is gestorven. Rachel was de moeder van Jozef, aan wie hij dit aan het vertellen is. Dus Rachel is verstorven op onze tocht door Canaan. Het was toen nog maar 1 uur of 2 naar Efrat. En ik heb haar daar langs de weg naar Efrat begraven. Efrat is het huidige Bethlehem. Toen viel Israëls oog op Jozefs zonen en hij vroeg: wie zijn dat? Jozef antwoordde zijn vader: dat zijn mijn zonen die God mij hier gegeven heeft. Laat ze toch dichterbij komen, zei Israël. Dus Jacob heet hier Israël, maar eventjes opletten. Soms die naam gaat heen en weer. Af en toe wordt hij Jacob genoemd, af en toe Israël. Soms gaat het om Israël de persoon, soms gaat het om Israël het volk. Dus dan moet je altijd goed letten in de context. Laat ze toch dichterbij komen, zei Israël. Dan zal ik hen zegenen. Doordat Israël al oud was, waren zijn ogen dof geworden. Hij kon niet goed meer zien. Toen Jozef zijn zonen dichter naar hem toe had gebracht, kuste en omhelste Israël hen. Ik had niet gedacht dat ik jou ooit nog zou terugzien, zei hij tegen Jozef. Maar God heeft mij zelfs je nakomelingen laten zien. Jozef liet zijn zonen, die tegen Israëls knieën stonden, wat opzij gaan en boog zich diep voor hem neer. Daarna bracht hij hen beiden weer dicht bij zijn vader. Aan zijn rechterhand had hij Ephraim, die hij links van Israël plaatste. En aan zijn linkerhand had hij Manasse, die hij rechts van hem plaatste. Maar Israël kruiste zijn handen. Zijn rechterhand legde hij op het hoofd van Ephraim, hoewel die de jongste was. En zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, hoewel die de oudste was. Hij zegende Jozef met de woorden: de God, naar wiens wil mijn voorouders Abraham en Isaac zich richten, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest, de engel die mij heeft bevrijd van alle onheil, hij geven deze jongen zijn zegen. Mogen mijn naam door hen voortleven en ook die van mijn voorouders Abraham en Isaac. En mogen zij zich over de hele aarde uitbreiden. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim had gelegd, leek het hem verkeerd. En daarom pakte hij zijn vaders hand om die te verplaatsen van Ephraims hoofd naar Manasses hoofd. Niet zo, vader, zei Jozef. Dit is de oudste. U moet uw rechterhand op zijn hoofd leggen. Maar zijn vader wilde dat niet. Ik weet het, mijn zoon, zei hij. Ik weet het. Ook uit hem zal een volk voortkomen. Ook hij zal machtig worden, maar zijn jongere broer zal machtiger worden dan hij. En uit hem zullen tal van volken voortkomen. Zo zegende hij hen die dag met de woorden: jullie naam zal worden genoemd in de zegenwensen van de Israëlieten. Ze zullen zeggen, mogen God u maken als Ephraim en Manasse. En zo plaatst hij Ephraim voor Manasse. Daarom zei Israël tegen Jozef, ik zal nu spoedig sterven, maar God zal jullie terzijde staan en jullie laten terugkeren naar het land van je voorouders. En jou geef ik meer dan je broers. En een bergrug die ik de Amorieten met mijn zwaard en mijn boog afhandig heb gemaakt. Tot zover de schriftlezing. Prijs de Heer daarvoor. Halleluja. Eén beeld wat ik jullie, wat jullie mogen vasthouden is dit beeld. Van de gekruiste handen van Jacob. Hebben jullie je ooit wel eens afgevraagd, God, wat doet u nu? Wat gebeurt er nu? Jij hebt een fantastisch plan. Je bent ergens mee bezig. En je weet gewoon, dit plan waar ik mee bezig ben is zo verschrikkelijk goed. En je brengt het naar de Heer toe. En wat doet God? Hij draait het om. En dan zeg je, God, wat doet u nu? Dit is verkeerd. Weet je, God is als een vader voor ons. Ik weet nog heel goed toen ik jong was. Ik was 18 jaar oud. Was ik voor het eerst helemaal alleen in New York City. En helemaal in het midden in Manhattan. En je voelt je zo klein in die stad. Alles is zo hoog, zo druk. Alles, het komt zo op je af. Weet je, deze week kwam zo'n beeld naar mij toe in de bidden en vaste week. Over een kind die met zijn vader door zo'n hele drukke stad. Hè, neem New York even voor je. Kind met zijn vader, een jong kind met zijn vader onderweg. En de enige zekerheid die hij heeft is vaders hand vasthouden. En zoveel mensen, zo groot, zo drukte, zo lang, alles is zo groot en zo makkelijk raak je je verloren. Maar dat kind moet de hand van de vader vasthouden. Koste wat het kost. Want vader kent de weg. Hij weet de weg. Hij weet waar hij naartoe moet gaan. Het kind niet, die heeft geen clue. Hij kent de hele omgeving niet. Onze zekerheid is, vader kent de weg. Het mooie is ook dat vader niet loslaat. He, als wij eventjes loslaten en denken we moeten even iets doen. Of even iets. Vader blijft vasthouden. Ons leven is als een wandeling door een drukke stad. Er gebeurt ontzettend veel om ons heen. Over heel veel dingen hebben we controle. Inderdaad, we kunnen heel veel dingen controleren. Maar over ontzettend veel dingen hebben we totaal geen controle. Onze slaap. Wat gebeurt er eigenlijk als wij slapen? Daar hebben we helemaal geen controle over. Onze ademhaling. Ons eten. Wat zit er eigenlijk in ons eten dat wij kopen in de supermarkt? We hebben geen controle over de economie, over werkgelegenheid. Stap je in een vliegtuig, je hebt totaal geen controle meer. Wat doet een dokter als je geopereerd wordt? Wat dan ook, je hebt daar geen controle over. Wat doet de overheid? Wat doet het weer? Er zijn heel veel dingen waar je helemaal geen controle over hebt. Maar één zekerheid heb jij. Vader is in controle. God heeft alles onder controle. Wat er ook gebeurt, in jouw slapen, in het vliegtuig, waar je ook bent. God is in controle. Hij heeft jou vast. Wij lezen dan in Jesaja 55 vers 8. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Dit vers is weer zo'n vers die wat uitleg nodig heeft. Want je zou het ook best wel negatief kunnen opvatten. Zo van, ik heb een mooie plan, ik heb een weg. En dan komt God met zijn plannen en die dwarsboomt het. En die gooit alles overhoop. Ja, als je dat zo isoleert, zo'n vers, dan zou je dat zo kunnen lezen. Maar dan moeten wij kijken naar dat hele hoofdstuk. En daar wordt zo duidelijk. Dat laat ons zo zien dat onze inzicht, onze plannen, die zijn zo beperkt. Onze plannen zijn vaak niet goed. Of wij zien alleen maar een klein gedeelte. Onze zicht en overzicht is zo beperkt. God, die heeft het overzicht. Hij ziet alles. En als hij dingen plant, dan is het goed. Als hij dingen doet, hij ziet de consequenties van alles. Hij heeft het door. Gods weg is volmaakt. Gods plan is de beste. Omdat God niet alleen maar het hier en nu ziet, He, wat, hoe ver vooruit kunnen wij denken? Wat kunnen wij nu weten? God ziet niet alleen maar morgen of overmorgen. God ziet de hele toekomst. Hij weet wat volgend jaar gebeurt. Hij weet wat in 100 jaar gebeurt. En alle mogelijkheden weet hij. Hij weet als wij dit doen, gebeurt er dat en dat en dat. Hij weet als wij hiervoor beslissen, gebeurt dat en dat en dat. Hij weet alles. Hij heeft alles in zijn hand. Niets gebeurt er zonder dat hij het weet. En hij weet wat echt belangrijk is, ook in ons leven. Hij weet welke weg voor jou en mij het beste is. Dus als wij lezen, mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen. Dan mag onze respons zijn, halleluja. Prijs de Heer daarvoor dat mijn wegen niet zijn wegen is. Want zijn wegen zijn goed en zijn plannen zijn fantastisch. Zonder God zou ik als een klein kind van 6 jaar zijn die door Manhattan rondloopt. Zonder iets, totaal alleen. Maar met God word ik geleid. Links, rechts, stoppen hier, daar naartoe gaan. God kent de weg. We moeten vasthouden. Blijf die hand van God vasthouden. Blijf vertrouwen in de Heer. Ook al is Gods weg, Gods manier anders dan jouw weg. Het verhaal van Jozef en zijn 2 zonen dat heeft mij op een of andere manier ontzettend geraakt. Het leven van Jozef was niet makkelijk. En hij had een moeilijke weg. En na een zware, lange, moeilijke weg van Jozef, en hij was de zoon van Israël, de zoon van Jacob, werd Jozef onderkoning van Egypte. Hij redde heel Egypte van hongersnood. En hij redde ook zijn eigen clan, de Hebreërs. Die 70 Hebreërs redde hij voor de hongerdood. Redding kwam door hem. En hoe deed Jozef dat? Nou, 2 dingen werden gecombineerd hier. En dat is echt ook een belangrijke les die wij kunnen leren. Zijn geestelijke gave werd gecombineerd met zijn natuurlijk talent. De geestelijke gave van Jozef was dat hij Gods stem hoorde. Hij kon dromen interpreteren. God gaf iets en hij snapte het. God gaf hem iets en hij snapte wat Gods wil is en Gods plan is. Dat is een geestelijke gave. Zoals we later in Romeinen en Korinthe lezen. Maar daarnaast had Jozef ook een ongelooflijk natuurlijk talent van organiseren, van beheren. Alles wat hij deed lukte gewoon. Plaats je hem in de gevangenis en hij regelt alles. En binnen kortste tijd krijgt hij verantwoordelijkheid en vrijstelling van allemaal dingen. Plaats hem in Potifars huis. Het huis begint te bloeien. Het huis begint te zegen. Opeens heel Potifars huis wordt een zegen. Plaats je hem als onderkoning in Egypte. En Egypte wordt enorm gezegend. Die man had gewoon talent. Dat is ongelooflijk. Zo'n talent. En hij gebruikte dat ter ere van God. Jij hebt een geestelijke gave van God gekregen. En jij hebt natuurlijk talent. Stop die 2 dingen samen. Breng het samen. En alles wat jij doet, alles wat daaruit voortstroomt, heeft eeuwigheidswaarde. Zelfs al ben je in de hemel in 2.000, 3.000 jaar. Alles wat jij gedaan hebt door jouw natuurlijk talent met jouw geestelijk talent te combineren. Alles wat daaruit stroomt heeft eeuwigheidswaarde. Dat zijn die schatten in de hemel waar Jezus Christus over gesproken heeft. Dus Jozef was een genie. Hij regeerde en beheerde, hij managede fantastisch. En tegelijkertijd was hij een man van God. Als onderkoning had hij dus alles goed voor elkaar. Alles tot in detail goed geregeld. En hij bracht zijn vader Israël naar Egypte toe. Naar het beste deel van het land. Het land van Goshen. En we lezen dan dat Jacob nog 17 jaar in Egypte leefde. En Jacob werd iets van 137 jaar oud. Vlak voordat Israël stierf, kwam Jozef naar zijn vader toe. En hij bracht zijn 2 zonen, Ephraim en Manasse. Wij kennen hem vooral als Ephraim en Manasse. Maar hier staat eerst Manasse en Ephraim. Omdat Manasse was de oudere broer. En Jacob lag op het sterfbed. Maar voor deze gelegenheid, moet je die oude patriarch, heel heel oud. Jozef komt binnen, zijn geliefde zoon Jozef. Dus hij al zijn kracht raapt hij samen en gaat rechtop zitten. En hij laat die twee zonen, zijn kleinkinderen, naar hem toe komen. En Jozef zorgt ervoor dat zijn oudste zoon Manasse aan de rechterkant zat of stond of knielde. En zijn jongere zoon Ephraim aan de linkerkant. En Jozef stond erachter. En rechts betekent eer. De meeste mensen zijn rechtshandig. Er zijn heel veel linkshandigen natuurlijk ook. Heel veel slimme, intelligente mensen. Maar in de Bijbel is rechts de hand van kracht. Rechts betekent is de hand van eer en glorie. Jezus zit aan de rechterkant van de Vader. Als in de Bijbel over Gods rechterhand doet sterke dingen. Als je over Gods rechterhand leest, dan staat dat synoniem voor Gods almacht. Dat God almachtig groot is. Dus die rechterhand is de hand van kracht. Jozef had alles goed gearrangeerd. Manasse rechts, Ephraim links. Maar dan doet Jacob iets opmerkelijks. Hij kruiste de handen en legde daarmee. Dus hier zit Manasse, hier zit Ephraim. En Jozef heeft dat allemaal goed geregeld. En wat doet opa? Hij kruist zijn handen en de rechterhand komt dan op Ephraim en de linkerhand komt op Manasse. Dit had niets met voorkeur te maken. En dit is even iets. Laat dit even goed tot je doordringen. Heeft niets met voorkeur te maken. Heeft niets met lieveling te maken. Heeft niet met voortrekken te maken. Dit had te maken welke historische rol de zonen zouden spelen. Het ging niet om hun. Het gaat om de eeuwigheid. Het gaat om het grote plaatje. Wat gaat er gebeuren in honderden jaren later? En wij hebben dat. Wij hebben de Bijbel kunnen lezen over Ephraim. Honderden jaren later wat voor een volk het geworden is. En Manasse ook. Dus dat moet je goed begrijpen dat het daarover gaat. Jozef dacht dat zijn vader zich vergiste. Omdat hij niet meer goed kon zien. Hij zegt, hij heeft zich vergist. Hij dacht dat dat Manasse is en dat Ephraim. Hij wou zijn vader corrigeren door de handelen. Hij pakte die hand van de vader en wou het weer goed zetten. Maar Jacob zei, ik weet het. Ik vind het zo mooi. Ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. Ook uit hem zal een volk voortkomen. Ook hij zal machtig worden. Maar zijn jongere broer zal machtiger worden dan hij. En uit hem zullen tal van volken voortkomen. En zo zegende hij die dag met de woorden, jullie naam zal worden genoemd in de zegenwensen van de Israëlieten. Ze zullen zeggen, mogen God u maken als Ephraim en Manasse. En zo plaatste hij Ephraim voor Manasse. De jongste weer boven de oudste gezet, zoals bij Jacob zelf ook. Hè? Jacob en Esau is dat ook zo geweest. Waarom? Waarom anders? God, waarom doet u altijd alles anders? Waarom doet u het niet zo als ik het wil? Waarom doet u het gewoon niet makkelijk? Mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Ik zie alleen hier en nu. Hoe ver kan ik vooruitkijken? God ziet alles. Hij heeft alles onder controle. Wat God van plan is, kunnen we niet meteen zien. Daarom moeten we op God vertrouwen. Daarom moeten we in God geloven. Omdat wij moeten vertrouwen dat zijn plan beter is. Dat zijn weg beter is. Wat tot ons door moet dringen is dat zijn weg de weg van vruchtbaarheid is. Zijn weg is de weg van zegen. Zijn weg is de goede weg. Ook al lijkt het niet er meteen op. Nou, denk nu even aan deze gekruiste armen van Jacob, van Israël. Hoe hij die zo neerlegde. Wat betekent dat? En ik kreeg daar kippenvel gewoon toen ik daarover nadenk. Wat betekent die gekruiste armen van Israël? Het is een groot thema in de Bijbel. We lezen er heel veel over. Het is de laatste zullen de eerste zijn. Het is in mijn zwakte is God sterk. Het is het geknakte riet breekt hij niet. De nederigen verhoogt hij. Jezus koos eenvoudige vissers. 12 mannen die geen hoog onderwijs hadden. Helemaal niks. Ze waren eenvoudige vissers. Of de andere was tollenaar. En nog een paar andere beroepen. Eenvoudige mensen koos hij om de hele wereld te veranderen. God koos David, de jongste. God koos Gideon, de zwakste. God koos Mozes, die niet goed kon spreken. Zo doet God dat. En nu mag jij ook, elke keer als je aan jouw onvermogen denkt. Van ja, kan ik het wel. Als je denkt aan jouw tekortkomingen, of wat jij verkeerd gedaan hebt, alles. Denk dan nu, van nu af aan, aan die gekruiste armen. Hoe God het zwakke kiest boven het sterke. Hoe God het, degene hoe hij geboren is, tweede was. Of niet goed kon spreken, of niet goed opgeleid was. En God kiest hem. God zegent jou. Juist omdat jij zwak bent. God kiest jou en wil door jou heen werken. Nou, wat wil Gods geest van ons vanochtend vertellen? Wat betekent de naam Jozef? Wat betekent zijn naam? Nou, het komt van het woord toevoegen. Maar Jozef kan je zeggen als toevoeger. Of vermenigvuldiger. Je kan het zelfs vertalen met verdubbelaar. Het zijn niet allemaal helemaal correct Nederlandse woorden. Toevoeger of vermenigvuldiger, ik weet niet. Verdubbelaar. Maar dat is wel wat de naam Jozef betekent. Nou, zijn moeder Rachel, hadden we over gelezen, dat die onderweg gestorven was. En hij had zijn moeder ook nooit meer gezien. Heel verdrietig. En Rachel kon lange tijd geen kinderen krijgen. En toen ze eenmaal een zoon geboren had, noemde ze hem Jozef. En ze zei, God heeft een zoon aan mij toegevoegd. Daarom noemde Rachel haar zoon Jozef. Maar het had ook een profetische vervulling. De naam Jozef had ook een profetische vervulling. De stam Jozef, kennen wij de stam Jozef? Nee, die kennen we niet. De stam Jozef werd namelijk verdubbeld. Er uit zijn stam kwamen twee stammen uit voort. Namelijk zijn twee zonen. Dus van de 12 stammen van Israël leverde Jozef er 2. Dat was de vervulling van zijn naam Jozef. Voor Jacob was Jozef zo kostbaar als 2 zonen. De 2 zonen van Jozef werden elk een stam van Israël. Ephraim en Manasse. Ze kwamen op de gelijke hoogte als hun ooms. Ephraim en Manasse kwamen op de gelijke hoogte als Ruben, als Simeon, als Dan en Naftali. Dat is de betekenis. Nou, we hoeven geen medelijden te hebben met Manasse. Oh, die arme kerel, die zat daar. Nee, Manasse werd ook gelijkgesteld aan zijn ooms. Lees daar niet overheen. Denk niet van, oh, kijk eens, die arme kerel, Ephraim. Nee, wat is hier gebeurd? In die zegengebeden werd hij ook gelijkgesteld aan zijn ooms. Manasse werd een volk. En een heel groot volk in het gebied van Manasse is gigantisch groot geworden. Zelfs groter dan Ephraim. Dus qua gebied was Manasse heel groot. Maar de historische het belang van Ephraim was heel veel groter geworden. Later wordt het noordelijke rijk soms ook door de profeten gewoon Ephraim genoemd. Ephraim, Jozua, de zoon van Nun, de grote generaal van Israël, kwam van de stam Ephraim. Dus God had met Ephraim een bijzonder plan. En daarom werd hij boven Manasse gekozen als orde van zonen. Juda heb je ook nog. Juda, niet Jozef, niet Ephraim, niet Manasse. Maar Juda werd wel stamhoofd, de 4e zoon. Want uit Juda zouden de koningen voortkomen en uiteindelijk ook de Messias. Dus uiteindelijk heb je al die stammen nodig. Later de Levieten worden de priesters. Elke stam. Benjamin had een bijzondere functie ook. Dan Issachar. Iedereen hoorde erbij. Maar iedereen had een andere rol. Dat vind ik prachtig. Maar uit Juda zouden de koningen komen. En ook vandaag de dag noemen we de mensen uit Israël noemen wij Joden. En dat komt van Juda, ondanks dat niet alle Israëlieten van Juda afstammen, worden ze nu allemaal wel Joden genoemd van Juda. Maar uit Juda kwam dus koning David en al die koningen en later natuurlijk onze Heer Jezus Christus, komt van de stam van Juda. Terug naar Jozef. Jozef gold als 2. Hij werd verdubbeld. Dat is wat zijn naam betekent, vermenigvuldiger. Hij was onderkoning en had eindelijk een goed leven. Jozef kreeg inderdaad ook voor zichzelf, was het ook een vervulling van de profetie. Hij kreeg een dubbele portie. Hij was een gezegend man aan het einde van zijn leven. Maar zijn leven was wel zwaar geweest. Jongen, wat heeft hij het zwaar gehad. Verraden door zijn broeders. Verkocht door zijn broers. Hij werd in een put gegooid. Hij werd ten onrechte aangeklaagd wegens aanranding. Nou ja, ik denk, er is bijna niks ergers als iemand je ten onrechte aanklaagt vanwege aanranding en ook nog schuldig bevonden wordt. Hij zat ten onrechte lange tijd vast in de gevangenis. Dus toen hij onderweg, toen hij onderkoning werd, hij ging trouwen en toen kwam zijn eerste zoon en die heette Manasse. Die noemde hij Manasse. Waarom noemde hij Manasse? Manasse betekent, God heeft mij toen vergeten. Manasse, zijn eerste, God heeft mij toen vergeten. Al zijn verdriet, al zijn pijn, ellende. Eindelijk kon hij dat van zich afschudden. Jozef begreep heel goed dat die moeilijke weg nodig was om redding te brengen. Dat was duidelijk. Zoals als Jezus door al die pijn en verdriet door het kruis heen moest gaan, zodat hij voor ons redding kon brengen, moest Jozef ook door een hele zware tijd gaan om uiteindelijk redding te brengen voor Egypte, redding te brengen voor Israël, redding te brengen voor zijn eigen kinderen, redding te brengen voor de Hebreërs. Met de geboorte van Manasse kon hij wel die pijn en die verdriet achter zich laten. Een nieuwe fase was begonnen, een nieuw hoofdstuk. Zijn tweede zoon noemde hij toen Ephraim. En Ephraim betekent vruchtbaarheid. Of vruchtbaar of vermenigvuldiging. Niet alleen waren de wonden, de pijn, de verdriet van Jozef genezen, hè, Manasse, maar God had ook vruchtbaar gemaakt. Ephraim, hij bloeide op alles wat hij deed was een zegen. Op alles wat hij deed was een zegen. En de preek vanochtend ter herinnering was, God, wat doet u nu? Of een beetje casual, God, waar bent u mee bezig? In het leven van Jozef kunnen we dus zien dat God altijd tot zijn doel komt. Ook door die moeilijke wegen heen. Soms is de weg zwaar. Soms begrijpen we het niet. En meestal snappen we het proces pas als we er doorheen gekomen zijn. Maar er middenin moet je vertrouwen op God. Dat is het belangrijk. Vertrouw op God. Hou die hand vast. Laat niet los. Vertrouw op God. Als je naar het leven van Jozef kijkt, zien we dat het begon met een droom. En hij kreeg een prachtige droom, een mooie droom, zelfs twee dromen. Maar die droom, die werd eerst een nachtmerrie. Hij werd verkocht door zijn broer. Hij vertelde die droom, het resultaat was dat hij verkocht werd en hem als slaaf in Egypte. Dus de weg van droom tot kroon, tot troon, is soms een lange weg. Als God jou een droom geeft, als God jou iets prachtigs laat zien, en denk niet dat het meteen in één keer gaat gebeuren. God laat jou iets zien in de toekomst, zodat jij jouw kompas kan afstellen en zeggen, oké, hier moet ik naartoe gaan. En de weg daar naartoe is soms moeilijk. Maar die weg, daar vraagt God van jou, vertrouw op mij, hou mijn hand vast, volg mijn weg. En Jozef moest leren om in elke situatie op God te vertrouwen. Hij moest volwassen worden en hij moest ook heel dicht bij de farao komen, dat hij op het juiste moment een droom zou kon interpreteren en bevorderd kon worden tot onderkoning. En daardoor heeft Jozef heel Egypte gered en zijn volk. Bij de hongersnood stond als het ware zelfs de verlossing op het spel. Nou luister, onze verlossing moet ik zeggen. De Messias zou uit Israël voortkomen. Als de Hebreërs, we weten God is de almachtige God, hij houdt alles onder controle. Maar Juda, als hij om zou komen, zou er geen David zijn, zou er geen Maria en Jozef zijn, zou er geen Jezus zijn. Dus wat Jozef hier deed, waar hij allemaal doorheen moest gaan om uiteindelijk zijn volk te redden, heeft heil gebracht voor ons. Heeft verlossing gebracht voor ons. Want Jezus is uit de stam van Juda gekomen. En heeft redding voor ons gebracht. Dus dat is eventjes als we kijken. En dat zijn duizenden jaren waar we het over hebben. Maar dan zien we ook hoe God alles onder controle heeft. Alles leidt tot het goede. Overal waar je doorheen gaat. Alles wat je meemaakt. God heeft er een plan mee. God kan er doorheen werken. De zonen van Jacob met hun gezinnen, die werden gebracht naar Egypte. En daar leefden ze weer op. Daar kregen ze het beste land en daar mochten ze 400 jaar wonen. Totdat ze uiteindelijk weer terug mochten komen. Nou, lieve broer en zus in de gemeente, gemeenteleden, bezoekers. Ook jouw moeilijke weg, die leidt ergens naartoe. Als jij in een moeilijke tijd zit of je snapt iets niet. Gods weg is niet doodlopend. Gods weg, ook al is dat een Psalm 23, een dal van diepe duisternis. Daar is licht aan het einde van de tunnel. Die gaat ergens naartoe. En ik ga liever op een moeilijke weg die ergens naartoe gaat, dan naar een prachtig mooie grote weg die doodlopend is. En dat, ook lieve tieners hier, soms is de uitnodiging om zo'n makkelijke grote weg te bewandelen. Dat is zo'n, waarom een moeilijke weg te bewandelen? Waarom keuzes maken? Waarom je leven aan de Heer geven? Lijkt soms moeilijk, maar die weg is de gezegende weg. Dat is de weg die leven brengt. Dat is de weg die hoop is. En daar moeten we volharden. En je hoort me niet zeggen dat het christelijke leven kommer en kwel is. Absoluut niet. Er zijn moeilijke fases. Er zijn moeilijke fases. En God wil ons ook absoluut hier op aarde al een leven in overvloed geven. En ik ben hier om te zeggen, God wil jou zegenen. En God heeft het beste met jou voor. Maar als je dan in een moeilijke situatie komt, laat je geloof niet hangen. En wees niet bang van, wat is dat nou? Ik heb toch een grote God, waarom ga ik nu door een moeilijke fase heen? Je gaat door een moeilijke fase heen om op die momenten op God juist te vertrouwen. Juist zijn hand vast te houden. En te zeggen van, wat er ook gebeurt, u bent bij mij, uw stok en uw staf die troosten mij. Ook al ga ik door een diepe dal van duisternis, God is met mij. De weg, het proces is ontzettend belangrijk voor ons, voor karaktervorming, om volwassen te worden, om sterk geloof te hebben. Als wij nooit, als alles voor de hand ligt, dan groeien wij nooit op. Dan worden we nooit sterk. Dan krijgen we nooit geloofsuitdagingen. Dus als een moeilijke situatie, Jacobus zegt, als jullie door een moeilijke tijd heen gaan, rejoice, wees blij. Waarom? Ja, want dat is een mooie gelegenheid om jouw geloof nou eindelijk in de praktijk te zetten. Om te laten zien, ja, ik ga op God vertrouwen. Juist nu, als ik het moeilijk heb. Laten we volharden. Laten we niet opgeven. Vergeet nooit, Gods plannen zijn niet onze plannen en onze wegen zijn niet Gods wegen, spreekt de Heer. Wij zien het grote plaatje niet, God ziet het grote plaatje wel. Ik wil eindigen met Spreuken 16 vers 9. Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat. En hier zien we die machtige samenwerking tussen God en mens. Een mens stippelt zijn weg uit, dat is goed. Stippel je weg uit, maak plannen en de Heer bepaalt de richting. En die samenwerking, die moeten wij hebben. Gemeente, die samenwerking moet je hebben. De Heer, een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat. Hoe moeten we deze tekst goed begrijpen? In elk leven zijn er twee hoofdrolspelers. In elk leven van een christen zijn twee hoofdrolspelers. Jij bent de ene en God is de andere. Wat gebeurt er als God ontbreekt in een leven? Dan is hier een keiharde waarheid die ik heb. En jullie weten, mensen die een lange tijd zonder God geleefd hebben, die kunnen hier helaas amen op zeggen. Menselijke plannen, ik heb het hierachter opgeschreven. Jullie kunnen het misschien opschrijven. Menselijke plannen die niet gegrondvest zijn in de goddelijke leiding, leiden tot of inspanningen die vergeef zijn, of resultaten, dus wel resultaten, die uiteindelijk ook teleurstelling zullen brengen. Het maakt niet uit wat je doet, welke grote achievements, dingen die je bereikt hebt, alles maakt allemaal niks uit. Als God daar niet in zit, is het te vergeefs. menselijke plannen die niet gegrondvest zijn in goddelijke leiding, leiden tot of inspanningen die te vergeefs zijn, of resultaten die uiteindelijk ook teleurstellingen zullen brengen. Dus God mag niet ontbreken in jouw planning. God mag niet ontbreken in jouw leven. Hij mag niet ontbreken op jouw weg. Als jij een plan maakt, haal God erbij. Als jij denkt van wie je gaat trouwen, welke baan je kiest, waar je op vakantie gaat, wat je wilt doen in de gemeente, haal God erbij. Vraag God om raad. Plan met God. Plannen die wel gegrondvest zijn in goddelijke leiding, leiden tot groei. Vruchtbaarheid, vermenigvuldiging, kijk naar het leven van Jozef. Resultaten, schatten die tot in de eeuwigheid voort zullen blijven bestaan. Wat Jozef gedaan heeft, is tot een zegen tot op de dag van vandaag. Het begon met een droom, een moeilijke weg, maar dan kroon en troon. En uiteindelijk heeft hij het volk van Israël gered. En Jezus kwam daaruit voort. Verlossing is voor ons gebracht. Wij hebben een keuze gemaakt om Jezus te volgen. En wij zijn daardoor gered. Dus dat schakeltje wat Jozef gedaan heeft, duizenden jaar geleden, heeft eeuwigheidswaarde gehad. Er is geen korte weg, er is geen afkorting. De moeilijke weg was de enige weg naar kroon en troon. Dus als jij Gods droom, ik noem het even, die vervulling, de plan van God, noem ik even een kroon en een troon voor jou. Dat heeft God voor jou bedoeld. Daar naartoe te gaan is soms geen makkelijke weg, er is geen afkorting. Je moet soms door moeilijke dingen heen. Maar de zegen die jij daarvoor krijgt is zo enorm. En het eeuwige leven, zoals we deze week ook weer gehoord hebben van Hein, het eeuwige leven begint hier al. Dat is een leven van Christus kennen. De naam Jozef betekent toevoeger, vermenigvuldiger, verdubbelaar. Manasse betekent God heeft mij doen vergeten. Ephraim betekent vruchtbaarheid. Is dat niet een getuigenis van elke christen? Het kan ook jouw getuigenis zijn deze ochtend. Het getuigenis van Jozef. Het getuigenis van God doet vergeten. En het getuigenis van vruchtbaarheid. Wat wij moeten doen is volharden. God zegt, mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen. Gods plan is de beste. Een oud kinderlied of een zoon. Gods weg is de beste. Gods plan is de beste. Ook al zie je het nu niet. En Gods weg gaat ergens naartoe. Denk aan die gekruiste armen van Jacob, van Israël. Hoe hij gaat zegenen. De laatste zullen de eerste zijn. In mijn zwakte is God sterk. Het geknakte riet breekt hij niet. En de nederige zal God verhogen. God is in controle van mijn leven. God is in controle van jouw leven. Amen. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren kan komen. En je kan misschien gewoon een gebed van overgave aan de Heer bidden.